Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie. Ja. Oké, voordat dit gesprek begint, even een nagekomen bericht, maar dat hoor je dan ervoor. Namelijk nu, wij gaan het in dit waanzinnige gesprek hebben over 2 cursussen of programma's. Ik vind eigenlijk beide namen niet genoeg eer doen, want het zijn echt, in het geval van loslaten, 33 lessen. In het geval van jeugdtrauma, 51 video's, heel veel oefeningen. En nou ja, ik heb het met Jan en zijn team erover gehad. Ik mag iets aanbieden wat echt top is, namelijk 25% korting. Dat is echt wel veel. En er is al een soort korting als je nu de link kijkt in de beschrijving. Dus dan weet je dat. Koekeroe 25. Zowel voor loslaten als voor jeugdtrauma is dat de code. Die zie je vanzelf als je op afrekenen klikt. Pas dan kan je die kortingscode invullen. Koekeroe 25. Vergeet dat niet. En vooral heel veel plezier met dit gesprek. Jan Bommeree, deel 2. Ik heb hier zo'n zin in, omdat het is tijd voor deel 2 van Jan Bommeree. De eerste keer was ook fantastisch, maar toen was ik ook een beetje met de administratie bezig. Ik had je boeken gelezen, ik had daar vragen over. Ik had echt een gevuld kaartje en het was top. In the end is het natuurlijk met Jan altijd in flow, zou je kunnen zeggen. En nu hoeft niks meer, maar mag alles of zo.
Ja,
ja, dat, ja. Het zit meer in mijn hoofd dan ook.
Niks hoeft. Nee, we stoppen halfweg.
Ik ga het toch even benoemen. Wij hadden het van tevoren hier over toen je kwam. En ik zei, ik denk dat hij zo zoetjes aan wel 65 is. En toen ging ik het toch opzoeken. Ongelooflijk, Jan. 73?
Volgende maand, nee, dat is april.
Ja.
April.
73. Ja, het is ook maar een leeftijd, maar dat bewijs je dan weer.
Age is just a number, zeggen ze.
Nee, ja, maar ik vond het echt, ik kon het niet geloven, maar lekker bezig. En ik ben blij dat je er bent, sowieso, maar ook omdat je weer eventjes in de buurt was. Je weet, en dat moet ik misschien ook naast me neerleggen, maar ik ben ook een oude man als het gaat over dat ik geloof in...
Ja, face-to-face.
Face-to-face. Ja. En voornamelijk speelt jouw leven zich in Californië af.
Ja.
Nu in België kom jij gewoon even 2,5 uur gereden naar Haarlem. Bedankt. En we beginnen, toch ergens een begin, want ik merk dat ik alleen flow toch eng vind. Dus ik dacht, dat bepaalt gelijk een hoop. Trek een kaartje, Jan, dan beginnen we daarmee eens een keer. Je hebt al verschillende kleuren, je mag kiezen. Of je pakt gewoon.
Sorry.
Dit is het spiritualiteitsdek.
Deze.
Hoppa. In de categorie liefde en intimiteit. Welke rol speelt ademhaling en aanraking in het verdiepen van jouw intieme connecties? Denk ook aan niet-romantische connecties zoals vrienden of familie. Nou, dit gaat over voelen en ik zou bijna zeggen, jij hebt dat uitgevonden. Maar, ik vind het mooi dat jij deze vraag krijgt. Dus welke rol speelt ademhaling en aanraking in het verdiepen van jouw intieme connecties?
Ja, ik denk dat ademhalen in ieder geval je bij jezelf brengt. En daarzonder is er geen intimiteit met anderen. Dus dat is een insteek. Ja, en dat aanraken, ik denk dat gewoon iemand schouder vastnemen, dat is genoeg om een verbinding te maken die anders niet kan. Ja. Ja.
Nou ja, dat is ook precies waarom ik dus blij ben dat je ook hier in de ruimte bent. En dat andere kan ook. Maar ik vraag me wel gelijk af, Niet hopende dat het privé wordt. Maar hoe zit dat nu met jou? Want jij hebt even, jouw vrouw zit nog in Californië, begrijp ik.
Ja, je gaat me toch niet toen huilen, hè?
Nou, nee, sorry, nee, exact. Nee, maar dat lijkt mij, tuurlijk, je kan een beetje bellen, FaceTime, weet ik wat. Maar het is het toch niet?
Nou ja, ik sta er niet bij stil, we bellen elke dag.
Ja.
Dus dat is wel het leuke van technologie.
Ja.
Dat je elke dag elkaar kunt zien. Maar het is niet aanraken dan, nee. Hè? Maar dus, je blijft wel ademen, anders ga je dood. Ja.
Nee, dat is wel, ja. En hoe belangrijk is het? Ik weet dat de vorige keer dat wij een gesprek hadden, wat niet eens zo lang geleden is. Maar voor mij voelt het bijna als een ander leven. Ja. Ik wist wel dat ik vader ging worden.
Ja.
We hebben het er nog over gehad.
Ja.
En ja, welk trauma ik zou meegeven en zo, zeiden we gekscherend.
Ja.
Nu is het zover.
Ja.
Ja, wat denk jij toch even voortbedurend op dit onderwerp? Wat heeft aanraking? Ik heb dat zelf namelijk vroeger best wel gemist. En ik hoop niet dat ik aan het overcompenseren ben bij Josephine. Maar ik kan haar helemaal kapot knuffelen bijna.
Ja, ja. Nou ja, ik denk dat het gewoon buitengewoon fundamenteel is voor een kind. Zie je, dat heet co-regulering. Hè? Een kind leert het zenuwstelsel reguleren in co-regulering met het zenuwstelsel van de ouder. Dus als jij zenuwachtig bent en je houdt ze vast, krijgen zij dat.
Ja.
Dus het is belangrijk dat je ook zelf rustig bent als je ze vastneemt, want dat is wat co-regulering is. Dus we worden geboren met een zenuwstelsel dat niet af is. Dus het sociale zenuwstelsel ontwikkelt zich in de eerste 2 jaar.
Ja.
En dus aanraking is daarbij, veilige aanraking is daarbij een hele belangrijke factor.
Maar jij zegt iets en je hebt het hierover, nadat jij vorige keer weg was en we het hierover hadden, ben ik even gedoken in een... Ja, nou ja, ik vind een cursus in het programma bijna te weinig eer aan doen. Want dat is, nou ja, het is een soort encyclopedie als het hierover gaat. Over jeugdtrauma.
Ja.
En meer dan 50 lessen. Het is, ik raad het iedereen aan, want ik zou bijna zeggen, we hebben het ook allemaal.
Ja.
Daarin lig je dat al, nou, komt dit onderwerp ook te sprake. Maar eigenlijk moet ik het zien dat ik dus nu voor Josephine echt een geleider ben.
Zenuwmatig wel, ja. Ja, als je ze vasthoudt, reageert haar zenuwstelsel, want ze heeft nog geen denkvermogen.
Nee.
Dus alles is wat Stephen Porges neuroceptie noemt. Ze nemen de hele wereld op via het zenuwstelsel. En ze pikken alles op. Hè? Je gezichtsuitdrukking, je stemintonatie, alles. Ja. Ja.
Maar ik zou dus ook bijna zeggen, ja, maar op het moment dat ik eventjes niet zo lekker in mijn vel zit, moet ik er dus eigenlijk niet aanraken.
Nou ja, als het maar 1 keer is.
Ja, precies.
Nee, ze worden niet getraumatiseerd in 1 keer. Maar als je bijvoorbeeld, stel, ik ga nu even in een andere omgeving waar ouders veel ruzie maken.
Ja.
Dat wordt traumatiserend voor een kind. Die stemgeluiden die met boosheid, dat gaat zo het zenuwstelsel binnen.
Ja, sowieso het stemgeluid. Ja, het is fascinerend.
Ja.
En wat jij nu zegt, doet me denken aan iets waar ik echt niet trots op ben. Maar waar ik nu wel een beetje om kan lachen. Dus ik had laatst een fotoshoot met Josephine. Ja, ik had dat nooit moeten doen, zeg ik nu.
Ja.
Er zijn best wat mooie foto's aangekomen. Maar zij voelde natuurlijk ook mijn ongemak. Ik hou helemaal niet van foto's. En ik had eigenlijk al spijt dat ik haar en Floor naar die locatie had laten komen.
Ja.
En, nou ja.
Ja, dat traumatiseert ze niet hoor.
Nee, nee, maar nee. Ze moest wel huilen.
Ja, ja, ze pakt het op.
Ja. Ja, en andersom is het ook de kracht van het lachen inderdaad. Goh, ik vind dat bijna, weet je, dan geef ik er iets, de vitaminetjes.
Ja.
En als ik daar gestrest over ben van, oh, zouden ze dit wat erg vinden? Nou, dan is het gelijk paniek. Nu heb ik al lang geleerd, joh, het zijn gewoon je vitamines. Dus met een lach geef ik er die vitamine.
Ja.
En het is leuk.
Ja, en kinderen kunnen echt in een lachbuis schieten. Hè? Ja. Als je dat al meegemaakt hebt op deze leeftijd.
Echt.
Maar ik weet nog, mijn jongste, is dat nog een John Hangstoel die aan de tafel hing.
Ja.
Ik denk dat hij 2,5, 3 maanden was. En hij schoot me daar in een lachbuis.
Ja.
En iedereen rond de tafel kon niet anders dan meelachen. En dat ging gewoon door. Iedere keer dat hij stopte, begon hij weer. En ja, het is zo aanstekelijk.
Zo puur ook eigenlijk,
ja.
Hè?
Ja.
Zou jij, ik heb daar eerder over gehad, toen dacht ik bijna zoiets van, ja, een baby is verlicht, want hè, non-duaal. Maar toen zei iemand anders, ja, het is gewoon nog niet ontwikkeld. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, de puurheid van de ziel is er altijd.
Ja.
Hè? Dus we hebben dat ook nog allemaal onder al de rest.
Ja.
Dus dat verlichten, ik zeg altijd, je wordt wat je bent door het te incarneren en door het te belichamen. Maar wat je bent is onveranderlijk. Dat is,
ja.
Dus dat zit bij iedereen, het zit dat zo, die onschuld,
ja.
Die verlies je nooit.
Nee. Maar het is, nou ja, dat is het ontwikkelen waar wij nu mee bezig zijn, is het afpellen van die essentie die je dus altijd bent.
En incarneren in deze wereld is de reis van de held, heet dat, hè?
Ja.
En voor haar de heldin dan.
Ja, ja.
Ja, ze maken toch hun eigen ervaringen mee. Dat is,
ja.
Maar die eerste 2 jaar is het vooral belangrijk van heel veel liefde, heel veel warmte, heel veel veiligheid. En dan kunnen ze tegen een hoop. Dat is, ja.
Ik herinner mij dat jij vorige keer, en ik vind eigenlijk dat als je nu dit zit te luisteren en je hebt niet het eerste gesprek gehoord, ga even naar aflevering 198. Want dan, dat is gewoon even belangrijk. Een soort voorinformatie over wie Jan is. Zijn boeken die hij geschreven heeft. We hebben het ook, vond ik super tof, heel erg gehad over Napoleon Hill. Maar jij zei toen, en daarnet hier, terwijl even kennis maakten of jij hier binnenkwam, noemde je ook weer even Lao Tse.
Ja.
En ik weet nog, en dat heeft, het zit echt een beetje bij mij erin sinds die tijd, dat jij toen quote, dat gaat dan ook over flow, eigenlijk gaat het over 3 dingen. Eenvoud, mededogen en geduld.
Ja. De 3 schatten noemt Lao Tse dat.
Ja.
Ja.
En ergens dacht ik, hé, ik heb de 17 principles of succes van Napoleon Hill echt uit mijn hoofd geleerd. Maar ergens...
Zag je die laatste nog een keer reciteren.
Ja, klopt. Nee, het is als een soort mantra voor mezelf en ik vind het ook echt heel fijn.
Ja.
Nee, dat heb je gelijk. Maar ergens dacht ik, eigenlijk is het gewoon dit.
Ja.
Alleen ik snap hem natuurlijk wel, maar ik voel hem wat minder. Die eenvoud niet zo. Kijk, mededogen en zeker geduld. Nou ja, ik wil niet alles op mezelf betrekken, maar met Josephine, dat kwam ik mezelf ook wel weer tegen. En ongeduld en toestanden. Maar hoe zou jij... Eenvoud. Ja, wat wordt daarmee bedoeld?
Ja, eenvoud is dat je dingen niet moet compliceren voorbij wat nodig is. Hè? Dat is het is ook, je kan eenvoudig leven, ook in een wereld met technologie. Hè? Het is een kwestie om het voor jezelf niet ingewikkeld te maken. Nee.
Maar is het ook, ik weet niet hoe jij dat doet, is het ook een soort soberheid? Of ik...
Goh, ja, eenvoud is vooral dat je niet te veel moet willen en niet altijd onder druk staan. Nee. Dat als je je leven te moeilijk maakt voor jezelf, dan ga je sowieso stress hebben. Dat is. Ja, altijd als ik rondkijk, zo mensen die zo echt in die drive zitten van ik moet ergens aankomen.
Ja.
Nou ja, dat is ook een levensfase, daar kom je wel aan voorbij. Dus dat, iedereen maakt dat mee, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, nee, oké. Daarom ben ik blij dat ik het vraag. Dan komt er al wat meer... Ja, ik vergelijk het dan maar even met een soort stoïcijnse... dat je als je toch niet kan...
Ja, het is niet dat je op de grond moet slapen, nee.
Nee, nou, dat bedoel ik een beetje. En wat ik denk dan in eenvoud... Nee. Ik kijk om me heen en ik zie allemaal kleuren en toeters en bellen. Ja, ik hou daarvan. Ik vind dat leuk.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk, ja, het is niet heel minimalistisch.
Nee, het is niet Spartaans. Nee.
Oké, maar die eenvoud is het niet.
Ja, nee.
Mededogen en geduld, ja, dat is... Ja,
dat mededogen en geduld, dat als je rondkijkt, dat ontbreekt wel wat.
Ja.
Ja. Ja. Stel eens dat je dat echt kunt leven, of je dan nog stress hebt.
Ik denk het niet.
Ja. En stress is uiteindelijk waar onze maatschappij zo onder leidt. Hè? Dat is een angst.
Ja.
Ja.
Nee, nou ja, dat is... Ik ga dan toch weer even terug naar het programma Jeugdtrauma wat je hebt. Dat is ongelooflijk. Jij hebt daar, ik vind het echt top omdat jij echt een beetje de leraar bent. En mij gewoon meeneemt in hoe het zit.
Ja, maar ik zit in die cursus niet als een leraar. Dus
nee,
dat,
nou ja. Zo, nou ja.
Ik hou daar niet zo van dat woord.
Oh, oké. Okay. Nou ja, je hebt mij veel geleerd. Maar anyway, dan kom je er wel achter. En daar moet ik aan denken, wat stress allemaal voor een uitlaatkleppen heeft eigenlijk. Of dat nou fysiek is of dat je echt ergens last
en
van
alle
hebt.
Alle adaptatiestrategieën die we hebben.
Precies.
Ja, ja.
De vluchtroutes noemde laatst iemand het.
De vluchtroutes, ja.
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 Hoe zit dat nu bij jezelf? Want dat, ik ga je niet de hele tijd nu 73 noemen.
Of 72. Nee, maar
ja, 73, 7 plus 3 is 10, hè?
Ja, dus ja. Dan ben je dus weer 10.
Ik ben 10 en dan de 0 eraf, ik ben 1.
Ja, oké. Okay. Nou ja, misschien zijn we weer helemaal terug naar inderdaad de essentie.
Ja, numerologie vind ik toch ook wel interessant. Ja, ja, ja. Dus ik maar ben nu bij 1.
Je bent nu bij 1, oké. Nou, ja, we beginnen pas
bij
dus.
Af, nieuwe reeks.
Hoe, want ja, maar dat is wat ik de vorige keer ook zo voel. Ik voel gewoon zoveel rust en zo. Maar misschien is dat helemaal niet waar, is het? Ja.
Ja, de ondertoon is wel rust, maar je maakt natuurlijk ook wel je dingen mee. Dat ja. Is, maar het verschil is, hoe meer je dat innerlijke werk doet, hoe sneller je eruit kunt stappen. Maar je hebt natuurlijk wel momenten dat je systeem in actie schiet. Dat is, ja. Dat is gewoon deel van je mens zijn.
En wat bedoel je daarmee? Zijn dat dan ook, ja, maar zijn dat dan ook gelijk triggers? Of wat bedoel je een beetje met systemen?
Nou ja, stel er gebeurt iets op de weg, ja. Dan ga je natuurlijk in de stressmodus.
Ja.
Maar je bent er veel sneller uit als je minder materie meedraagt van het verleden. Maar ik heb nog onverwerkt verleden. Dat ja. Is, dus ja, ik ja. Kan nog getriggerd worden.
Ja.
Maar steeds minder.
Ja.
Ja.
Ik heb... gevraagd aan mensen, en dit vind ik altijd, of altijd, zo vaak doe ik het niet, of zij ook nog vragen hebben voor jou.
Ja.
En ik vind het wat ontregelend, omdat ik normaliter zelf toch liever bepaal waar we het over hebben. Maar ik vind het een goeie. En Yale, die komt tegelijk met iemand die zegt, hoe blijf je zoveel mogelijk in flow, maar niet geforceerd?
Ja, dat is wat flow is, hè? Niet forceren.
Nee.
Nou ja, het is op het moment dat je dingen gaat eisen van jezelf, ben je er al uit.
Ja. Nee, maar dit is, daarom snap ik wel heel erg waar deze vandaan komt. Omdat je dan zo, ja, je wil het dan, ja, je bent lekker in flow. Nou, het moment dat je het realiseert, ben je het al kwijt. Ja. Zou je bijna zeggen.
Ja. Dus het hele punt is om vooral veel te werken aan de innerlijke stilte. Dus stop atleten bewegen met innerlijke stilte. Want dat is juist wat flow is, dat die twee tegenpolen bij elkaar komen. Je bent innerlijk stil en uiterlijk alert.
Ja.
Dat is de flow-staat. Dus wat kun je eraan doen om meer in flow te zijn, is het dieper in de stilte gaan. En die stilte meenemen in de actie. Dat is mijn antwoord.
Dat is een fucking goed antwoord.
Dat zegt de jury.
Ja, nee. Goedgekeurd.
Ja.
Oké. Maar, ja, proost. Ja, maar het is nog wel een beetje... Kijk, ik moet gelijk denken aan een tamelijk geforceerd iets dan... wat ik ooit gedaan heb, Vipassana, hè, 10 dagen stil.
Ja.
Uiteindelijk kom je wel in een soort flow. Maar daarin merkte ik, ja, bij mezelf... Ja, heeft het wel gewerkt om die stilte een beetje te forceren. Want het was één grote onrust.
Ja, ja, ja. Mind. Maar daarom heet het oefenen, hè?
Ja.
Dus... Ja. Er is niks fout mee.
Nee. Nee, precies. En dat is dan, ja, dat is niet zozeer geforceerd, maar dat is wel gewoon, ja, trainen.
Ja, als je 10 dagen aan elkaar doet, dan, ja, dan zak je toch wel dieper dan als je dat 1 keer per week doet. Dat
ja.
Is logisch.
Ja. Ja. Tom, die heeft een vraag over liefde. In hoeverre is het gegeven verliefdheid conditionering of een vorm van liefde? Dus het gaat specifiek over verliefdheid. Ik denk dat die er middenin zit of, whatever.
Ja. Ja, ik denk dat iedereen wel weet dat daar een stuk chemie bij gemoeid is.
Letterlijk, hè, ja.
Bij verliefdheid. En de liefde is als je het daarna kunt volhouden, hè. Ja, ik zag laatst een uitdrukking van die Belgische psychiater, hoe heet hij weer? Nu is zijn naam kwijt, die zei, liefde is wanneer het moeilijk wordt.
Oh, wow.
Dat was zijn quote over liefde. Liefde is wanneer het moeilijk wordt.
Vet.
Ja, kun je er dan bij blijven, kun je dan je hart open houden.
Ja.
Ja.
Maar als je dan kijkt, want dat is liefde. Hè, wat, en, maar ik voel wel wat Tom zegt met die verliefdheid.
Ja.
Ergens.
Ja, het is een truc van de natuur, hè, de liefdheid. Het is een voortplantingstruc.
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Dus wel degelijk een soort conditionering.
Ja, het is iets wat bij het organisme hoort. Hè.
Ja.
Het leven wil zichzelf bestendigen en verliefdheid is daar een truc voor. Net zoals de bloemen mooi zijn voor de bijen. Dat
ja.
Is, bijen vinden dat geweldig, die kleuren.
Goh. Ja, fantastisch, Jan, hoe je... Ja. Oké, grote vraag hier van Mama Care. Als je een mens slechts 1 anker zou mogen geven, welke zou dat dan zijn?
Innerlijke stilte.
Ja.
Altijd.
En hoe zit dat? We hebben het natuurlijk vorige keer wel gehad over jouw ochtendritueel. En een beetje, maar gewoon als ik nu gewoon kijk naar het leven dat jij leidt. En
ja, je bent gewoon nog steeds echt wel bezig met van alles en nog wat. Wat zijn voor jou innerlijke stilte momenten? Ik bedoel, is dat ook in de auto hier naartoe? Of is dat gewoon wel met de radio? Ja, hoe?
Nee, ik heb nooit de radio aan de auto. Nee, ik geniet van de stilte.
Ja.
Ja, en ik ben maar deeltijds actief. Ik doe een paar uur per dag, doe ik al de vragen die ik krijg van mijn cursus en zo. En even kijken naar de commentaren. Soms stellen mensen een vraag in commentaar, dus ik moet er allemaal doorheen helpen.
Ja.
Maar de helft van de dag ben ik niet bezig met dingen. En dus ik heb wel veel stilte momenten. Maar gewoon zitten en ademen en op je adem letten.
Nou ja, precies. Nou ja, daarmee zeg je het al. Want kijk, innerlijke stilte. Het is een soort dunne lijn naar malen in je hoofd, zeg maar. Hè? Dus op het moment dat je het alleen stil wil. Ik moet weer even denken aan die eerste dagen Vipassana dan. Maar ook wat een autoritje met me kan doen. En soms is dat ook nodig of heeft het zijn functie, hoor.
Ja.
Maar ja, dan is het niet. Is er geen sprake van innerlijke stilte. Dan is het gewoon stil zijn en heel veel malen in mijn hoofd.
Ja, dat weet ik zo niet. Ik kom heel gemakkelijk in flow in de auto.
Ja.
Dus dat rijden op een bepaald ritme.
Ja, dat
precies. Dus zie, we hebben achterin in onze hersenen hebben wij een ritmesectie. En als je in een bepaald ritme bent, dan gaat je hart in coherentie. Dus vandaar ook ritmisch ademen brengt hartcoherentie.
Ja. En vandaar ook dat hardlopen.
Dus vandaar als je niet zenuwachtig rijdt en je gaat gewoon ontspannen rijden. Ik kom gewoon heel gemakkelijk in flow in de auto.
Ja.
Dus en ik zet ook geen muziek op. Maar dat zou dus ook niet een probleem zijn om die muziek gewoon te laten door je heen komen.
Die kan als een soort cadans er zijn.
Ja.
Maar dan toch.
Maar die stilte, ik wil toch nog even op die stilte terugkomen. Voor mij is dat het meest concrete waar je het kunt over hebben als je over de bron praat.
Ja.
Dus daar kun je verder niks over zeggen. Maar het is voor mij het woord wat het dichtst komt bij de bron. Zie, alle beweging komt uit de stilheid en alle klank komt uit de stilte. Dus dat verwijst naar de bron. En hoe meer je daar verbinding kunt mee houden, hoe meer je jezelf kunt zijn. Ja. Want we zijn uiteindelijk, zoals zonnestralen van de zon, zijn wij stralen van de bron. Dus dat.
Dit is het ook. En juist de oneindigheid en de, nou ja, de pure essentie van de stilte.
Ja, en daar kun je verder niks over zeggen.
Nee, dat kan je alleen maar stil zijn.
Nee, ja.
Ja. Goh. Ellie. Het gaat over verdrongen trauma. Is er een manier om dat nog meer verder naar je bewustzijn te halen?
Ja, je lichaam laat het niet toe tot je er klaar voor bent. Vandaar dat ik in de cursus praat over het containerbegrip.
Ja.
Dus je container moet groot genoeg zijn en sterk genoeg zijn, omdat het lichaam dingen zou laten bovenkomen. Vandaar gaan we heel traag met kleine stapjes en laagjes afpellen. En de diepste dingen kom je zomaar niet bij. Dus je moet lagen afpellen.
Maar je zegt dus eigenlijk, wat wel een soort geruststelling is, want mensen vinden het natuurlijk best wel eng soms om een deksel open te tillen. Dit kan niet anders dan goed gaan, want.
Ja, en traag en met kleine stapjes.
Yeah.
Dat is wat de hele tijd herhaald wordt in de cursus. Traag en met kleine stapjes. Haast is contraproductief.
Yeah.
Het zenuwstelsel houdt niet van snel en veel.
Nee. Dan doe je gewoon weer een stapje naar achteren, zou ik maar zeggen, in het helingsproces. Maar
dus de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn. Dus ook lichaamsgerichte meditatie is daar heel belangrijk voor. Dat je dus leert dieper in je lijf aanwezig zijn. Want we hebben neiging om door trauma in ons hoofd te gaan zitten.
Ja.
Dus als je rondkijkt, de meeste mensen zitten in hun hoofd.
Ja.
En dat is weglopen van de pijn. Dus om naar de pijn toe te gaan, moet je in je lijf gaan. En in het begin is dat voor veel mensen, in eerste instantie lijkt het onmogelijk, omdat ze dat al lang niet meer gedaan hebben. En ze voelen niks. En dat hoort dus ook typisch bij trauma. Dat je het niet meer goed kunt voelen. Vandaar dat we oefeningen hebben om te leren voelen. Maar vooral de ademhaling is heel belangrijk. Ja. Want de levensgeest zit in de ademhaling. Vandaar in het inspirare is inademen. Daar zit de spirit in. Hè? Dus wij ademen de levensadem in via de adem. Dus dat is hoe je eigenlijk bewustzijn naar het onderbewuste brengt door je adem. En waarnemen is natuurlijk ook bewustzijn. Dus je adem en je waarneming, dat zijn twee bewustzijnsvormen om diep in het lichaam te komen. Maar het gaat niet sneller dan het gaat. Dus mensen moeten vooral weer naar die drie dingen teruggaan. Van eenvoud, geduld en mededogen voor jezelf. En mededogen voor je jongeren zelf. Dat is.
Ja.
Ja, het zijn toch altijd die drie principes.
Ja. Ja, voor je jongeren zelf, nogmaals, we hebben het hier even specifiek over jeugdtrauma, zoals...
Ja, dus wat je vroeger meegemaakt hebt en toen niet kon verwerken, dat kun je later wel verwerken als je er klaar voor bent. Ja. En als je er niet klaar voor bent, dan kun je het nog steeds niet naar boven halen. Dus.
Maar dit sluit me mooi aan op een vraag van Lutty. Jan, wat vind jij van EMDR?
Moet ik daar iets van vinden dan? Nee, EMDR is niet voor iedereen geschikt.
En het, want ergens is het een soort van shortcut en ga je misschien wel voorbij aan wat je
niet
zegt.
Hoeft niet. Nee, het kan je wel uit shocktrauma halen.
Ja.
Maar voor ontwikkelingstrauma is het niet per se de meest strikte weg. Dan moet je echt het zenuwstelsel hertrainen, als het ware.
Ja, dus dat gaat echt met die kleine stapjes. Ja. Maar, als er...
maar EMDR kan zeker iemand uit de shock halen.
Ja, ja. Ja, oké, maar dan heb je het echt over een hele, tenminste denk ik dan, over een hele... Ja, wat grootste traumatische gebeurtenis waar je naartoe teruggaat.
Ja, bij EMDR ga je heen en weer tussen de twee hersenhelften, waardoor je meer in het midden komt. Dus daar is niks fout mee.
Nee,
het is één manier om in het midden te komen. Dat betekent niet dat je daarmee ook diep gaat.
Nee.
Maar het is zeker een manier om dingen te ontladen. Want dat is wat mensen meemaken in EMDR. Door heen en weer te gaan, komen er dingen vrij.
Ja.
Dus er is niks fout mee. Maar het is niet het middel voor alles.
Nee.
Ja.
Omdat, en ik vind het mooi hoe Bram Bakker dat oud zeer noemt. Hè, dat gaat dus ook over een jeugdtrauma. En wat ik daar heel erg merk, en daarom beklijft het bij mezelf, is dat is meer een gemis aan iets. En dat zit hem dus niet in, oh nee, toen gebeurde er dat en al, dat was overweldigend heftig.
Maar je hebt die twee soorten trauma's, te veel te snel en te lang te weinig.
Ja.
Dus ontwikkelingstrauma is heel vaak het tweede type. Ja. Te lang, te weinig. Dat je eigenlijk veiligheid moet krijgen. Je krijgt ze niet. Je moet opgepakt worden. Je wordt niet opgepakt. Je huilt. Je wordt niet getroost. Dus dat, maar als dat één keer is, is dat niet traumatisch. Maar als dat vaak gebeurt, is het wel traumatisch.
Ja.
Maar kinderen hebben natuurlijk ook af en toe shocktrauma. Dus als je als kind in de auto zit en je ouders hebben een ongeval, kun jij niks aan doen.
Nee.
Ja.
Nee.
Maar de meeste ontwikkelingstrauma's zijn meer van de complexe aard. Ja.
Gonnie, hoe voel je wat goed is? Ik merk dat mijn gedachten ook mijn gevoel bepalen.
Dat is tricky. Ja.
Dat is echt leuk.
Ja, nou ja, het is waar in beide richtingen, maar gevoel komt eerst.
Ja.
Dus die gedachte dat je met je gedachten alles kunt veranderen, dat geloof ik dus niet. Dus als je kijkt, voordat je kunt denken, moet je taal ontwikkelen. Maar je kunt wel al voelen.
Ja.
Dus voelen is dichter bij onszelf dan denken. Je taalcentrum ontwikkelt pas in het derde levensjaar, in de linker hersenhelft. Dus dat voelen, dat kun je van bij het begin, maar zonder woorden. Dus, maar het is wel waar dat je via je gedachten je gevoelstaat kunt veranderen. Maar niet als je bijvoorbeeld in een traumareactie zit.
Kan je niet even...
ik ga even kalm zijn.
Denk even aan ons leuk.
Ja, het is natuurlijk wel waar in beide richtingen, maar niet zo dat je met gedachten alles kunt oplossen.
Nee.
En hoe weet je wat goed is?
Ja, hoe voel je wat goed is?
Ja, dat is het buikgevoel.
Ja.
Je weet gewoon, geweten heet ook weten. Hè? Dus conscience is een staat van consciousness, waardoor je weet zonder woorden. Je weet gewoon dat het klopt.
Ja.
En als je dat niet weet, dan zit je in je hoofd, dan blijf je in de twijfel zitten.
Ja.
Je kan met je denken niet zeker weten, want het denken is een twijfelaar. Ja. Het is gewoon, iedereen kan dat onderzoeken, dat het denken een twijfelaar is.
Ik zit al te twijfelen while we're speaking, maar... nou, kijk, wat ik er tricky aan vind, is... Natuurlijk snap ik heel erg wat je zegt, en zeker met die onderbuik en echt voelen wat goed is. Maar als we het weer hebben over jeugdtrauma, dan kunnen dingen die... herkenbaar zijn, een soort veilig gevoel geven.
Ja,
dat is natuurlijk waarom mensen bad guys blijven kiezen als hun vriend, want zo was dat met hun vader.
Ja.
En dan zou je kunnen zeggen, dan voelt het dus goed.
Ja, maar dan is het een soort misleiding. Hè?
Ja.
Dus dat is wat het betekent om in een val te trappen, is dat je dacht dat het goed was. Hè?
Ja.
Ja.
Maar dat is dus.
Maar hoe meer je in je lijf bent, hoe meer je de rode vlaggen oppikt.
Ja.
Dus je valt in foute relaties omwille van jeugdtrauma.
Ja.
Dus naarmate je meer dat trauma heelt, kom je niet meer in die foute relaties terecht. Dus.
Nee. Oké, maar dan stel ik de vraag nog één keer namens Gonnie. Hoe voel je wat goed is? Ik merk dat mijn gedachten ook mijn gevoel bepalen.
Ja, het is alle twee waar. Hè? Dus je gedachten kunnen je gevoelstaat veranderen, maar niet altijd.
Nee.
Dus als je lichaam heel erg onder de stressmodus zit, dan heb je je adem nodig om je gevoelstaat te veranderen.
Ja, dan gaan we toch weer, dat vind ik grappig hoe dit de rode
maar
lijn wordt.
Wat belangrijker is dan je gedachten is je perceptie. Is hoe je kijkt naar dingen. Dat kan wel je gevoelstaat vrij snel veranderen. Ik ga een voorbeeld geven hoe snel dat kan gaan.
Oké. Okay.
Ja? Dus je bent ruzie aan het maken met je partner. En je bent er echt middenin. En plots gaat de bel. En er staat iemand aan de deur. Ja, het is ongelooflijk hoe snel je eruit bent. Ja. Dus perceptie van bij wie kan ik mij zo laten gaan en bij wie niet. Die perceptie kan dat zo omdraaien. Er staat iemand aan de deur en je kan gewoon glimlachend die persoon verwelkomen. En of je dan terug in de ruzie gaat, slaak je de ruzie over.
Ja, 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 ja.
Dus perceptie gaat eigenlijk nog sneller dan denken.
Ja.
Hoe je de dingen bekijkt, is heel bepalend voor hoe je je voelt. Dus als je een soort doemdenken over de wereld hebt, dan zal dat ook je zenuwstelsel beïnvloeden en dus ook je gevoelstaat. Ja.
Maar ergens, grappig, dat is dat dus ook wel een beetje wat werd gevraagd van, wat vind je ervan, de kracht van EMDR, even dat andere. Want, nou ja, in zo'n ruzie wordt er vaak gezegd, oké, helikopterview-achtig iets. Maar eigenlijk, in dit voorbeeld wat jij ook zegt, is het vooral eigenlijk gewoon even totaal wat anders doen.
Dus je kan ook, daarom gaan mensen ook naar een andere plek om weg te zijn van de triggers. Hè? Dus daar gaan mensen ook naar retreats en zo, om even uit de triggers te zijn en je helingsproces meer kans te geven. Dus als je in een relatie zit die constant stresserend is, is het heel moeilijk om te helen. Dus het is altijd allemaal waar, hè? Naar gelang de situatie en de invalshoek.
Ja. Ja. Maar jij zegt, ik vind dit fucking goed ook weer. Dus het is vaak je perceptie wat je gevoel bepaalt.
Je perceptie gaat vooraf aan je denken. Je perceptie is een soort invalshoek op de werkelijkheid.
Ja.
En als die vastzit in een bepaalde kleur, dan heeft je denken ook die kleur.
Ja.
Ja. Maar het is dus ook waar, wat in die vraag besloten zit, dat je wel kunt trainen in positief denken. Maar dan moet je weer opletten dat je niet in de spirituele bypass gaat zitten.
Dus
het blijft altijd genuanceerd. Ja. Je kan niet zeggen het is dit of dat. Nee. Het is dit indien zo. Ja,
ja, ja. Ja, ja. Maar heb jij ook niet, ik kan er gewoon bijna gefrustreerd over raken, maar dat je dan gewoon denkt, want dat hele perceptieverhaal in hokjes, zo werken gewoon die hersenen. Dat is toch gewoon eigenlijk zo jammer. Ik snap het. Want...
Ja en nee. Het is altijd weer ja en nee.
Oké.
Okay. Ja. Dus je pure perceptie is niet van de hersenen, dat is van je bewustzijn.
Oké. Okay.
Je hersenen interpreteren wat jij waarneemt. Dus en dat zijn twee verschillende dingen, perceptie en interpretatie. Dus zodra ik een perceptie heb, gaan mijn hersenen dat plaatsen van is dit veilig of niet.
Ja.
Want daar dienen de hersenen voor in eerste instantie.
Ja, oké.
Om te weten of een signaal dat je binnenkrijgt veilig is of niet. Want de hersenen zijn in eerste instantie gemaakt om het lichaam te beschermen. En wij kunnen, als wij meer bewustzijn hebben, ons denken inzetten om te redeneren. En dat zijn ook weer twee verschillende zaken. Redeneren en denken, dat is niet hetzelfde.
Oké, wacht even. Ik moet even naar het toilet, maar dit vind ik een... Oké, het verschil tussen redeneren en denken.
Ja. Denken gebeurt en redeneren doe je. Dus je denken wordt aangedreven door je emotionele staat. Dus als je boos bent, heb je een ander soort denken.
Ja.
Ja? Dus denken is deel van wat de hersenen doen. Redeneren is wanneer je vanuit de voorste hersenen je denken kunt sturen. Maar zodra je uit de voorste hersenen gaat, is het weer automatisch denken. Dus denken is automatisch. Redeneren is hoe jij je denken richt.
Ja.
Maar daarvoor moet je in de voorste hersenen zitten.
En
de voorste hersenen zijn verbonden met het hart, waar dus echte intelligentie zit.
Ja.
Dus dan stuurt je intelligentie het denken en niet omgekeerd.
En daarom kan je dus ook in bepaalde emotionele staten niet redeneren.
Ja, ja. Ja, blinde woede zegt men ook.
Ja, we kennen het allemaal.
Ja.
Maar wat ik heel fijn vind, want ik was bijna boos op mijn hersenen, is dat jij toch zegt, het bewustzijn is uiteindelijk ook de motor van je hersenen.
Je kan altijd terug naar je bewustzijn als je kalm bent. Maar als je in alle staten bent, dan is het moeilijk om bewust te zijn. Want dan ben je ook niet in het nu. Ja. Dus stress gooit je uit het nu. Hè? En dan nu is een verticale dimensie.
Ja.
En zodra je uit het nu bent, bepaalt het verleden wat je gaat doen. Dat is de korte versie.
Ja, nou, zeer overzichtelijk. Ja. Ik pak hem gelijk door met, ik vind het toch fascinerend hoe, bedankt voor de vraag. Hè. Ja, Charlene, die wil weten, en nou ja, ik kan er wel naar iets verwijzen, maar dat zal ik zo doen. Wat is een goede oefening om los te laten? Ik blijf vasthangen.
Ja, dat is ook weer zo'n grote vraag. Hè?
Ja.
Dus ik heb er hele cursus over, ja. Dus dit is niet één antwoord op. Nee. Maar loslaten kun je niet doen. En dat is voor veel mensen een belangrijk inzicht. Dat je loslaten niet kunt doen. Daarom heet het laten.
Ja. Ja? Ja. Nee, maar dit is, maar het grappige is, misschien kunnen we een kleine sneak preview doen. Want eerlijkheid gebied te zeggen, deze heb ik nog niet gedaan. Want ik weet dat die er is inderdaad. De cursus loslaten. 33 hoofdstukken, gewoon bam. Maar er zitten ook oefeningen bij.
Ja.
Wil je één oefening met ons delen?
Over loslaten?
Mm-hmm.
Ja, in eerste instantie gaat het over ademen altijd.
Ja.
Om je zenuwstelsel rustig te maken. Dus als je in de stressstaat bent, kun je niet loslaten. Dus je moet minimum in de alfa-staat zijn om los te laten. Dus om even naar de hersenen te gaan.
Mm-hmm.
In de beta-staat kun je niet loslaten. Vooral in de hoge beta-staat niet. Dus je kan tegelijkertijd verschillende hersenstaten hebben. Je kan 4 frequenties tegelijk hebben, maar het is de harmonie van die frequenties die belangrijk is.
Oh, werkt dat echt zo?
Ja, ja.
Oh, ik dacht dat je altijd in één
Nee. Je hebt altijd een mengsel van staten.
Ah.
Maar dus als de alfa-staat dominant is, kun je loslaten.
Ja, ja, je hebt een soort dominante staat, ja, ja.
Maar als de delta-staat dominant is, nou, wat zeg ik, de delta, de beta-staat.
Mm-hmm.
Ik haal die al de staten door elkaar. Nee, als je dus heel erg in de beta-staat bent, ben je naar buiten gericht. Je moet, om naar binnen te gaan, moet je in de alfa-staat komen. En dat kun je dus doen door ademoefeningen. En door dus meer je lichaam te gaan voelen, bijvoorbeeld. Dus een van de belangrijkste dingen die je kunt doen, is met je ogen dicht op je stoel zitten. En de grond voelen onder je voeten, je gewicht voelen op de stoel. Want de zwaartekracht is een van de simpelste manieren om in het nu te komen.
Gewoon, ja, ja, mooi.
Want de zwaartekracht verbind je met de aarde. Dus als ik bewust word van de zwaartekracht, dan kom ik op aarde. En dat is dus eigenlijk een van de snelste dingen die je kunt doen, is ogen dicht en voelen en tegelijkertijd je ademhaling waarnemen. En als op het moment dat je in de alfa-staat komt, kun je loslaten. Dus iemand die zegt, ik blijf vastzitten, die zit waarschijnlijk te veel in de beta-staat. Nee. En die kan zijn denken niet stopzetten. Nee. Dus dan moet je eerst uit de beta-staat komen, die waarschijnlijk ook in termen van het zenuwstelsel dan weer de sympathische staat is. Dus als je constant chronisch in de sympathische staat bent, dan kun je niet loslaten. Dus dan moet je eerst je staat veranderen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het antwoord. Iemand die niet kan loslaten, zit waarschijnlijk chronisch in de sympathische staat.
Waar denk ik veel mensen...
Nou ja, het valt wel mee als je in aantal, er zitten veel meer mensen in de dorsale staat die eigenlijk niet weten dat ze bevroren zijn. En die gewoon op automatisch staan.
Ja.
Maar als je dus echt chronisch in de sympathische staat bent, dan is het heel moeilijk om rustig te worden, maar het is wel mogelijk. Dan moet je dus wat langer ademen en oefeningen doen en zo. Maar je moet er wel voor oefenen. Zie, het lichaam is natuurlijk ons voertuig. Hè? Je kan van alles willen, maar als je lijf niet wil, dan gaat het niet door.
Nee. Maar ik vind het toch even interessant wat je net zegt over die dorsale. Dus jij zegt eigenlijk dat er mensen veel meer in een freeze zitten zonder dat ze het doorhebben.
Ja.
En dat eigenlijk als een soort neutrale staat zien. Maar ze hebben...
En door de beweging gaan in plaats van volop aanwezig te zijn en deel te nemen aan het leven. Maar je kan heel goed in je sociale persoonlijkheid zitten en functioneren.
Ja.
Ja. Dus zodra er geen grote schokken in je leven zijn, kun je heel goed functioneren in wat Pieter Levine functional freeze noemt. Dus je bent in een staat van relatieve verdoving, maar je kent wel je routines. Want als dat niet zou zijn, zouden er constant ongevallen gebeuren op de weg.
Ja, ja, precies. Dan zou er totale paniek zijn. Maar...
Dus wij kunnen wel functioneren zolang de Vries niet vooraan in je aandacht zit. Dus, ja.
Maar eigenlijk ben je dus wel al... Ja, dat is god, man.
Veel mensen gaan door beweging. Ja. Dat kun je ook zien dat ze niet echt aanwezig zijn. Maar ze functioneren wel. Functional freeze heet dat.
Ja.
Ja.
Ik ben zo bang dat ik er onderdeel van ben.
Nou, man, houd toch op.
Ja, nee.
Nee.
Nou, ik ken dat wel in ieder geval, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja, nee, ja.
Ik heb dat gekend.
We hebben allemaal dat we verschuiven van staat.
Hè? Ja.
Dus dat is, en dat is een van de dingen die je in de training leert, is om je staat te leren herkennen. Ja. In welke staat zit ik nu? Ja.
Want in deze functional freeze lijkt me ook lastig loslaten.
Ja, je moet ontvriezen, hè?
Ja.
Dus de verwarring is dat men het woord stress te veel koppelt aan de sympathische staat. Want dan moet je dus rustig worden. Maar in de dorsale staat ben je al te rustig.
Ja,
dan moet je dus eigenlijk leren activeren.
Ja.
Ja? En daar zit dus heel veel verwarring in op dat woord stress. Dus in de dorsale staat moet je eigenlijk positieve activering krijgen. Deelnemen aan het leven, sporten, sociale activiteiten... Je mind gebruiken, dat soort zaken.
Ja.
Ja. Hoe meer je in de dorsale staat zit, hoe kleiner je wereld wordt. Dan moet je weer je wereld uitbreiden.
Nou, ik denk dat dit bij veel mensen iets raakt. En dat vind ik alleen maar mooi, want dan, nou ja, dan kom je al een beetje uit de freeze, zou ik willen zeggen.
Ja.
Ik zal linkjes ook over jeugdtrauma, maar ook zeker over waar we nu over hebben, de cursus loslaten, in de beschrijving zetten.
Ja.
Ik vraag me nog even af, hoe in dit spectrum zie jij pleasen? Waarvan ik merk dat veel mensen, ik heb dat gelukkig niet, of ook, ik weet niet, maar ik merk wel dat mensen daarmee zitten.
Dat is ook een overlevingsreactie.
Ja, maar waar zit die een beetje?
Dat komt meestal uit de kindertijd waar je geleerd hebt om je af te stemmen op de behoeften van de ouder in plaats van dat je je eigen behoefte mag horen.
Ja.
Dus mensen die pleasen hebben ook heel veel moeite om te weten wat ze willen.
Ja.
Ja.
Ja, maar oké, ik ga toch meer over Josephine hebben dan ik dacht. Omdat ik dan, kijk, soms moet je over dingen niet te veel lezen.
Ja.
Maar
ja, ja, ja.
Ik las dus ergens, en toen dacht ik, ja, jezus, dat een lach, dat ook een beetje een soort wenselijk gedrag kan zijn van een baby. Hoe zeg je dat? En toen dacht ik,
Nee, dat is hoe ze verbinding maken ook. Hè?
Ja, oké.
Ja.
Dus dat is geen please.
Nee, een lach is zoals een bloem mooi is voor de bij.
Ja.
Een kind heeft dat als overlevingsmechanisme om leuk te zijn.
Ja, nee, oké.
Dan blijf je bezig met het kind. En dat is een manier om aandacht te krijgen ook.
Maar dat,
dat is gewoon heel natuurlijk. Nee, dat is geen pleasen.
Nee. En pleasen wordt pas, hè, dat zal ook op de latere leeftijd pas kunnen. Als een kind, als er onrust is en dat eigenlijk wil vermijden. Of...
Ja, maar iemand die niet getraumatiseerd is in die eerste 2 jaar, please niet.
Nee, oké.
Nee. Dat pleasen is heel typisch dat je je eigen behoeften hebt moeten aan de kant zetten voor de behoeften van je ouders of opvoeders.
Ja.
Dat je dus leert kijken van, wat moet ik doen om geen gedoe te krijgen? Of om aandacht te krijgen, nou, dat soort zaken.
Ja.
En dus daar hoort ook weer mededogen voor de opvoeders bij, dat mensen die getraumatiseerd zijn, kunnen soms niet beter, dus dat...
Je doet wat je kan, altijd.
Je doet wat je kan, ja. Ja. Maar pleasen is dus typisch dat de ouders niet genoeg de aandacht kunnen geven, waardoor het kind aandacht moet krijgen, of wanneer het kind moet gaan kijken van, wat moet ik doen om ze niet boos te maken of zo.
Ja. En hoe zie je dat dan met mensen, dat is net weer wat anders, die gewoon heel erg... Ja, zorgen. Hè? Ik heb dat wel eens gezegd en ik wil nogmaals echt niet mensen in de zorg beledigen. Integendeel, ik ben blij dat er mensen zijn die hun leven daarvoor inzetten. Maar ik voel ook wel, en dat wordt wel eens gezegd, dat daar altijd bijna een soort trauma aan zit.
Ja, ik zou niet zeggen altijd, maar het is wel zo dat mensen die pleaser gedrag hebben misschien meer aangetrokken zijn door zo'n beroep.
Ja.
Om te kunnen zorgzaam zijn.
Ja.
Maar er is een verschil tussen redderspelen en zorgzaam zijn. Dus als je een reddersyndroom hebt, dat is iets heel anders dan vanuit je hart geroepen worden om in de zorg te werken.
Want bij een reddersyndroom, je voelt het al gelijk dan.
Je wil altijd mensen redden.
Wil je zelf een beetje shinen met datgene wat je doet ook?
Ja, redden hoort toch bij de drama driehoek. Hè?
Ja.
Dus, ik denk dat veel mensen bekend zijn met de drama driehoek. Dus...
Nou, voor degene die het niet kennen, leg hem nog even uit. Want het is een hele, nou ja, ook weer in een ruzie waar je het net over had, dat er even wordt aangebeld. Is een goeie om even de drama-driehoek te kennen.
Ja, nou die komt dus uit de transactionele analyse. Dat is zo niet meer hip van de dag vandaag. Maar je hebt dus de redder, de aanvaller en het slachtoffer in de drama-driehoek. En dus als er drama is, zit je altijd in één van die drie. En meestal is er één de aanvaller en gaat de andere in het slachtofferschap of in het redderschap. En dus de kwestie is om uit die driehoek te kunnen stappen.
Nee, ik wil net zeggen, jij zegt, maar dan zit je dus in het drama.
Mensen die meer neiging hebben tot slachtofferschap, hebben meer neiging tot redderschap.
Ja.
Dus de mensen die in de aanklagerrol zitten, hebben minder neiging om redder te gaan spelen.
Ja. Ja. Maar het is dus even...
Maar het is wel de moeite om daar wat over te leren.
Het is heel erg de moeite waard. En
de drama-driehoek.
Het gekke, jammer is natuurlijk dat je heel vaak op dat soort essentiële momenten niet de rust hebt om daaraan te denken.
Maar daarom is zelfobservatie zo belangrijk.
Dat je kunt zien van,
als beide partijen dat kennen, dan kun je zeggen van, we zitten in de drama-driehoek en dan ben je er zo uit.
Ja.
Ja. Maar natuurlijk, als het heel heftig is, zie je dat niet.
Maar waarom zeg jij van, het is niet meer zo hip? Merk je dat dat echt allemaal niet meer van deze tijd is? Want eigenlijk...
Ja. Nou ja, het is altijd van deze tijd, want dat zijn archetypes.
Ja,
hè?
Exact.
Maar ik zie dat veel minder voorbij komen. Vroeger was dat zoiets wat veel meer te sprake kwam, die drama driehoek.
Ja.
Ja.
Nou, ik ben blij dat je het nog even noemt.
Ja.
Nee, want ik deel je mee.
Transactionele analyse, dat is van de 70e jaar van vorige eeuw. Ja. Dus dat is al lang geleden. En er komen altijd wel weer nieuwe scholen en nieuwe dingen die hip zijn. Hè?
Ja, natuurlijk. Maar waar staan ze dan ook haaks op dit? Of eigenlijk
nee, sommige dingen
voor, toch?
Dus, nee, dus als iets op archetypes gebaseerd is, zijn die tijdloos. Hè?
Ja, exact.
Ja.
Een vraag van Doreen. Kan je vroeg kinderlijk trauma uit je lichaam werken? Hoe?
Doe de cursus.
Ja, het is wel letterlijk.
Ja, er is geen enkelvoudig antwoord op.
Nee.
Dus de hele kwestie is dat je je lichaam eerst weer moet kunnen op buikniveau veiligheid ervaren. Want anders komen die dingen niet boven.
Nee.
En dat je dus moet focussen op het zenuwstelsel. En niet op de gebeurtenissen.
Nee.
Maar ja, ik kan niet in één antwoord de cursus vertellen. Maar het is dus wel belangrijk dat je beseft dat ontwikkelingstrauma betekent dat je zenuwstelsel niet optimaal heeft kunnen ontwikkelen.
Nee.
Dus je sociale zenuwstelsel, de ventrale vagus heet dat dan. Hè? Dus dat heeft niet optimaal kunnen ontwikkelen. Dus moet je eerst die herstellen, want dat is het regelmechanisme. Waarom is het regelmechanisme? Omdat de ventrale vagus verbindt het hart met de voorste hersenen. En alleen met je voorste hersenen kun je bewust bijsturen. Dus als die verbinding verbroken is, kun je niet aan zelfregulering doen.
Nee.
En dat is wat traumaheling is dat wat gedereguleerd is, dat je dat bewust leert er opnieuw reguleren. En dat is oefening.
Ja.
Dus er is niet een enkelvoudig antwoord.
En is het dan een beetje, ja, dit is misschien een soort woordenspel hoor, maar de vraag is een beetje, ben je het dan heel aan het maken? Of ben je jezelf bewust aan het maken van het feit dat het niet heel is?
Het hele is het herstel van de heelheid.
Ja.
Ja. Dus die heelheid is je oorspronkelijke staat. En dus wanneer je lichaam niet getraumatiseerd is, is het zelfregulerend.
Mm-hmm.
En dat zelfregulerende, daar doe je niks voor. Dus bijvoorbeeld je lichaam zorgt voor je spijsvertering, je bloeddruk enzovoort. Maar als het trauma is, dan kan die zelfregulering verstoord worden. Dan krijg je bijvoorbeeld spijsverteringsklachten en ook bloeddruk.
Dan.
Dus door dat trauma weg te halen, komt het lichaam terug in zijn zelfregulerend vermogen. En dat is je natuurlijke staat.
Ja, oké, maar dan zeg je dus wel echt trauma weghalen. Soms denk ik namelijk wel eens...
Nou ja, is de invloed van het trauma. De trauma is niet de gebeurtenis, maar wat het met je zenuwstelsel gedaan heeft. Dus door het zenuwstelsel te herstellen, haal je het effect van het trauma weg. Want het trauma is nooit de gebeurtenis, maar wat het met je zenuwstelsel gedaan heeft. En dat is wel heel belangrijk.
Ja, dat is het essentieel.
Ja.
Ik vind het mooi als mensen naar dit programma gaan, dan staat er ook echt wetenschappelijk ondersteunende oefeningen.
Ja.
Wat ben ik gewoon benieuwd naar. Vind je dat belangrijk? Of zeg je dat erbij omdat mensen het belangrijk vinden? Hoe belangrijk vind jij
Nou, het educatieve stuk is buitengewoon belangrijk.
Ja.
Wat ik zie is dat mensen schrijven heel veel e-mails naar aanleiding van de cursus.
Ja.
Dat het beginnende inzicht dat er hoop is, is al genezend. Want er zijn nogal wat mensen. Ik heb mensen op de cursus van in de 70 en in de 80. En ik krijg bijna emotie als ik daarover praat. Dat mensen zeggen, ik ben in de 80. Dit heb ik mijn hele leven heb ik hierop gewacht. Omdat ze nooit de juiste hulp gekregen hebben die te maken had met hun ontwikkelingstrauma. En dat dus hun zenuwstelsel van bij de start niet goed ontwikkeld is. En de symptomen verklaren dat niet. En dus als je 80 bent, dan denk je niet meer aan je eerste twee levensjaar. Maar als je zenuwstelsel daar niet ontwikkeld is, heb je er op je 80 nog altijd last van. Plus alles wat er in je leven opgebouwd is aan stress daardoor.
Ja. En dan blijkt ineens wat zij waarschijnlijk niet meer voor mogen hadden gehouden.
Ja, ik heb echt mensen in de 80 die zeiden, ik ga er toch nog aan beginnen.
Ja.
Ja, en ik ben zo blij dat ik nu eindelijk weet wat ik mijn hele leven niet geweten heb. Dat educatieve stuk heeft hoop.
Ja.
Want veel mensen zitten in machteloosheid en hopeloosheid na een leven van verkeerde hulp.
Ja.
Ja. Dus dat educatieve is op zich helend. Dus ik heb 3 lessen over het zenuwstelsel. Ik heb therapeuten die de cursus doen. En een therapeut schreef mij, ik heb het zenuwstelsel nog nooit zo uitgelegd gezien. En zij is therapeut, een traumatherapeut. Ja. Dus er zijn 3 lessen over het zenuwstelsel. Want als je wil reguleren, moet je weten wat je reguleert.
Ja. Ja, nou ja,
allemaal vrij logisch. Hè?
En, ja, precies. Ja. Nee, maar ik voel hem ook helemaal ook omdat, ja, je moet de mind er toch ook in meenemen. Ik bedoel, die is helemaal.
En je hebt een bepaalde kennis nodig om aan zelfregulering te kunnen doen.
Ja.
Dus je moet weten wat je reguleert.
Ja.
Ja.
Ja, even kijken. Flora. Mooie naam, dat lijkt bijna op Floor. Wat is de relatie tussen continu overprikkeld zenuwstelsel en vroeggeboorte? En, gelijk er even aan toegevoegd, hoe heel je dat?
Wauw, dat zijn 33 vragen.
Ja.
Nou ja, als je...
Maar is er...
Te vroeg geboren hangt er ook weer vanaf onder welke omstandigheden. Dat kan nog altijd liefdevol en waardig geweest zijn. Dus het hangt er vooral vanaf als er een gevoel van dreiging geweest is voor het zenuwstelsel van de baby.
Ja.
En in welke mate dat gecompenseerd geweest is achteraf.
Ja.
Dus als je goed opgevangen bent, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar het probleem is natuurlijk als je te vroeg geboren wordt, dat je in een couveuse moet. Dat is toch Nederlands, hè?
Ja.
Ook couveuse.
Ja, ja. Hoezo noemen ze het in België dan?
Ja, couveuse is een Frans woord eigenlijk.
Oh, zo.
Ja. Dus als je in de couveuse moet, heb je natuurlijk die aanraking niet, blik van je ouders enzovoort. En dat is wel traumatiserend voor een kind.
Ja.
Dus misschien zit dat in de vraag.
Ja, ja, ja. Dus de vroege gebeurde aan zich niet, maar het geen contact
dat
wel.
In medische behandeling moest zitten in plaats van in de armen van je mama.
Ja.
Ja. En dat is weer hetzelfde. Het is het zenuwstelsel wat daar de sporen van draagt.
Ja.
En dus hoe heel je het? Ja, altijd hetzelfde. Je moet je zenuwstelsel alsnog heropvoeden. En veiligheid laten herkennen. Het probleem is, als je ontwikkelingstrauma hebt, dat je lichaam moeite heeft om veiligheid te herkennen.
Ja.
Dus het is afgestemd op stresssignalen. En dus om dat proces om te keren, heb je de ventrale vagus nodig. En die moet dus, als die onderontwikkeld is, moet die training krijgen. En daar gaan de oefeningen hoofdzakelijk over. Mm. Om die zenuw terug te herstellen op verschillende manieren. Of te heropvoeden bij een manier van spreken. Het is een training, hè? Dus, ja. Ja.
Het is, nou ja, je bedoelt ermee te zeggen, je wordt er steeds beter in, je doet het steeds vaker.
Daarom zijn het oefeningen, omdat je je zenuwstelsel kunt trainen om neurogenese te doen. Heet dat. Je kan dus echt zenuwen herontwikkelen of laten groeien, of je kan zelfs nieuwe zenuwkanalen aanleggen door oefeningen.
Ja. We hebben het gehad over twee pijlers als het gaat over jeugdtrauma en ook loslaten. Wat...
Ja, ze zijn complementair, maar anders. Ja.
Ik weet, maar gewoon eigenlijk denk ik, en ik bedoel dat echt niet negatief, Jan, maar dat boek met als mogelijke titel Tijd heelt niet alle wonden, ik denk dat er helemaal niet meer gaat komen. Tenminste, ik denk namelijk, zo bedoel ik het
meer
te zeggen.
Het zou kunnen wel, maar het is geen moeten.
Nee, omdat wat je hiermee doet met de programma's,
Ja.
En dus de oefeningen erbij is wel krachtiger.
Daarvoor heb ik gekozen voor een training in plaats van een boek.
Dat bedoel ik.
Maar dat boek kan er wel nog komen om nog meer het educatieve stuk te onderbouwen.
Ja.
Dat het zoiets is als een primaire staat die je herstelt bijvoorbeeld. En wat betekent dat dan en zo.
Ja.
Dus het is niet onmogelijk, maar het is geen moeten.
Nee.
Nee.
Maar
wat ik wel krijg is dat af en toe mensen zeggen, wanneer komt het boek?
Ja.
Of dat mensen zeggen, ja, ik ben iemand die het moet kunnen zien en neerschrijven.
Nou ja, ik hou
en...
er ook van. Dus ik weet dus, dat ik...
Maar als het boek er komt, gaat het toch niet hetzelfde zijn als de training. Dus nee. Je kan in een boek al die oefening niet opzetten. Want ik doe de oefeningen ook mee in de training. En dat kun je in een boek niet gedaan krijgen. Tenzij dat je een boek hebt met QR-codes.
Ja,
dan
van
een
hip...
Maar
dan is het dus
daar
van...
heb ik wel geen zin in. Dus maar meer een onderbouwing van waarom het zo belangrijk is en ook mensen meer leren herkennen waar ze zelf mee te maken hebben. Dat gaat misschien nog komen, maar het staat niet bovenaan mijn lijst. Maar
wat staat er bovenaan je lijst dan?
Op dit moment mijn eigen situatie, mijn eigen... Ik werk niet meer fulltime, dus werk staat niet meer vooraan.
Nee.
Ik ben vooral heel veel bezig met vragen beantwoorden. Op dit moment.
Ja,
en ben ik wel druk mee.
Ja.
Druk bij manier van spreken. Niet echt druk.
Nee. Maar wat, kijk, transformatie is ook een belangrijk, hè? Ding als flow, maar transformatie ook zeker.
Ja.
En ik heb jou wel eens ergens horen zeggen, dat vond ik een hele mooie. Kijk, je hebt een boek, kan je een rups leren vliegen?
Ja.
Een rups wordt maar één keer een vlinder. Dat is dat een beetje. Dat bij een mens is dat...
Meerdere keren, ja.
Ja, toch?
Wij gaan door een spiraal, hè? Eén keer is een cirkel.
Ja.
Eitje, rups, vlinder.
En dan nog een keer.
Ja. Maar wij evolueren in een spiraal. Dus je komt dezelfde materie ook meerdere keren tegen. Dus je kan niet alles in één keer transformeren. En de meest onderschatte factor, nu je me toch vraagt, of niet vraagt, is dat ook het zenuwstelsel moet transformeren om bepaalde zaken te kunnen. Dus om het even heel zwart-wit te stellen, om meer hogere energie en hogere frequenties te kunnen ontvangen, moet je zenuwstelsel dat aankunnen ook. Dus daarom doen ze in het oosten ook yoga. Vroeger vroeg ik me af, waarom doen ze toch al die contorties en oefeningen? Je kan toch ook gewoon mediteren? Maar het gaat ook over training van het zenuwstelsel.
En dus, en dat is natuurlijk wat yoga is, voelen in je lijf.
Ja, en dat zenuwstelsel meer bekwaam maken om ook die kosmische energie te ontvangen.
En ik word daar wel gelukkig van als je zegt een cirkel of een spiraal eigenlijk. Daar zit dus ook een oneindigheid in.
Ja, het is een open systeem. En daarom denken mensen soms, ik ben hier klaar mee. En als ze oefeningen doen, dan blijkt het dat een onderwerp toch terugkomt. Omdat dat in lagen zit ook.
Ja.
En het systeem is zo intelligent. Je lichaam geeft je niks waar je niet klaar voor bent. Daar heb ik nog altijd immense bewondering voor hoe intelligent het systeem is. De hele natuur, ons lichaam is voor zo'n wonder.
Ja. En het is natuurlijk allemaal een beeldspraak en een mooie vergelijking hoor, van een rups naar een vlinder. Maar ik denk dat we het allemaal wel een beetje kennen, ook met de seizoenen. Hè, winter, zomer.
Ja.
Of en de andere seizoenen. Maar... zou jij, als je nu kijkt, een helikopterview naar waar jij nu op dit moment hier tegenover mij zit. Zit je in een rupsfase of ben je weer een vlinder aan het worden? Ik
zit nu in een cocoonfase.
In een cocoonfase?
Ja.
Oké.
Ja. Dus ik heb heel veel tijd voor mezelf nodig in die cocoonfase. Diepere lagen die boven komen en zo, dat...
En dus ook
ik ben wel ontzettend dankbaar dat ik die tijd kan hebben.
Ja.
Maar ik zit natuurlijk ook in een andere fase. Als je in de 70 bent, ben je ook al aan te denken aan het einde van je leven. Dat staat toch ook voor ogen dat je zo bewust mogelijk wil sterven.
Ja.
Dus bij mij speelt dat wel. Ik wil niet doodgaan en spijt hebben.
Nee.
Nee. Ik zou eigenlijk heel graag bewust sterven.
En hoe moet ik dat voor me zien?
Ja... Totaal zonder angst overgaan en zeggen, oké, het is klaar.
Ja.
Ik moet niet meer vasthouden aan wat er is. En dus ik voel me eigenlijk heel gezegend dat ik dit nog kan doen. Ik ben al zoveel vrienden kwijt.
Hmm.
Dus ik vind eigenlijk geweldig dat, dat, ja, dat me dit gegeven is om te blijven dieper helen en dieper helen en dieper helen. En dat ook te kunnen delen, dat is eigenlijk wel een geweldig geschenk.
En hoe zie je dat ten opzichte van je kinderen dan? Want ik, inmiddels voel ik meer dan ooit, en heb ik altijd wel geweten, dat dat misschien wel de grootste spirituele les, of hoe je het ook wil noemen.
Ja, voor mij zit het in een andere fase. Hè? Mijn kinderen hebben een eigen gezin.
Exact.
Behalve mijn jongste, die heeft nog geen kinderen.
Nee.
Dus die trekken hun eigen plan wel, maar ze weten ook wel dat ze altijd bij mij terecht kunnen.
Ja.
Als er iets is, ben ik er wel.
Oké, maar
altijd.
Daar hoeven feitelijk gezien...
Maar die staan niet meer vooraan op het lijstje.
Nee,
zo van,
nee.
Ik ben wel geïnteresseerd hoe het met
ze
gaat.
Nee, begrijp ik. Ik bedoel,
maar ze zijn niet meer mijn zorg.
Er hoeft niks meer verwerkt te worden of dat je toch nog...
Ik heb natuurlijk ook domme dingen gedaan in mijn leven die ik met mijn kinderen heb moeten doorspreken.
Uiteraard, ja.
Ja, dat wel, maar met mijn...
Maar dat is al gebeurd.
Mijn kinderen is dat gebeurd. En, want dat is van mijn eerste huwelijk. Die hebben natuurlijk ook de scheiding meegemaakt en zo. En mijn jongste, ja, die gaat door zijn proces. Hè. Hij moet het ook loslaten.
Ja.
Ja.
Dus die heb je ook even de cursus gegeven?
Nee. Die spreekt geen Nederlands, mijn jongste. Okay. Ze is een pure Amerikaan.
Oh ja, oké. Okay. Maar jong is toch ook best wel oud al, of niet?
Hij wordt 29 dit
jaar. Ja, dat bedoel ik, ja.
Ja.
Nou, vind ik gewoon oud.
Oud?
Nou ja, goed. Het is allemaal...
Hij heeft altijd gezegd dat hij geen kinderen wou voor zijn 30ste. Dus we zien het wel gebeuren of niet.
Nou,
it's his life.
Oh, we glijden zo eigenlijk al naar een soort einde van het gesprek. Ik ga even kijken of ik de vragen allemaal gesteld heb. Want anders denken mensen, ik heb een vraag gesteld. Oh ja, echt letterlijk nog één vraag. Een gekke vraag.
Mag ik nog iets zeggen?
Ja, je mag
tussendoor
heel veel zeggen.
In de cursus is een vraagknop, dus mensen kunnen altijd vragen stellen.
Ja, dat is waar. Oh ja, sorry, in hoeverre dat niet duidelijk was. Ja. Dat is waar jij en
ik
je
beantwoord
hebt
alle vragen zelf. Ja. Dus dat is, ben ik soms 2-3 uur per dag mee bezig met vragen beantwoorden. Ja. Dus
maar,
dat is niks te veel daarvoor.
Nee, maar ik mag toch hopen dat je af en toe ook wel gewoon een antwoord, zeg maar, soort van opslaat. Als in, ik kan me voorstellen dat mensen de hele tijd een beetje dezelfde vragen stellen.
Nou ja, we zijn nog niet zover dat we frequently asked questions hebben. Dus ik vind het wel fijn om vragen persoonlijk te beantwoorden.
Ja, nou, is ook
maar
puur,
er
natuurlijk
zijn wel vragen die heel veel voorkomen. Ja. Dus misschien gaan we die toch wel een keer in een systeem zetten.
Maar noem er eens eentje als er eentje...
Een vraag die veel voorkomt?
Ja, die...
Ja, mensen die niks voelen bij de eerste 2 oefeningen.
Die niks voelen?
Ja, scheelt er iets met mij? Ik voel niks.
Ja.
Ja.
En wat is je antwoord dan?
Nou ja, dat kan verschillende dingen zijn. Hè. Dat kan zijn dat ze nog meer moeten trainen of dat ze die oefening later kunnen terugdoen en een volgende oefening nemen.
Ja, en de grap is, hier heb ik zelf veel aan gehad. En we hebben het in het eerste gesprek ook heel erg gehad over onze gezamenlijke reis in het beter leren voelen. Dat het toch heel grappig is dat op het moment dat je zegt dat je niks voelt, dan voel je dus dat je niks voelt.
Ja. En er is altijd iets.
Dus precies.
Het bestaat niet dat er niks gebeurt, maar wel dat het niet in je bewustzijn kan komen.
Ja.
Dus dat heet interoceptie, het vermogen om in je lichaam te voelen. Dat betekent niet dat er niks gebeurt, maar dat het niet in je bewustzijn komt.
Nee.
Maar het lichaam reageert wel op die oefeningen.
Ja.
Maar meestal snappen mensen het antwoord wel. Dat gaat dus over die oefening waar je met je ogen naar links en naar rechts kijkt.
Ja.
Dat mensen zeggen, ik voel niks. Ik heb geen gezucht of geen geven of niks. Maar als je dan zegt, kun je wel je nek verder draaien? Dan zegt bijna iedereen ja.
Ja.
Dus er is wel iets gebeurd.
Ja.
Ja. Maar mensen willen daar wel een soort verzekering van. Is er iets fout met mij dan misschien?
Ja. Dit gaat over de jeugdtrauma-cursus voor de dag.
Ja.
De vraag die binnenkomt van Jode Smit is de laatste vraag die ik in ieder geval van het lijstje ga stellen. Hoe kom je van eetangst in gezelschap af? Ik lach erom. Ik bedoel, ik wil niet iemand uitlachen, maar ik weet niet of dit juist misofonie is of dat dit nog dieper gaat. Eetangst in gezelschap. Het voelt in ieder geval wel als iets...
Ik heb daar niet direct een antwoord op, om eerlijk te zijn.
Nee. Nou, dat vind ik ook mooi.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb begrip voor de vraag, maar dat is een vraag met heel veel lagen. Hè?
Ja.
Ja. En je moet ook een beetje meer over de situatie weten en zo. Maar als die
persoonlijk. Maar wat zou je Jo aanraden?
Als die persoon eerst, op de cursus zit, kan ze mij wel persoonlijk contacteren en meer informatie geven. Want dat moeten we hier niet publiek doen natuurlijk.
Maar zou je dan gaan voor jeugdtrauma of loslaten?
Jeugdtrauma, ja.
Ja. Ja. Ja. Omdat het een beetje van alle twee heeft.
Ja.
De dood. Je bent er altijd wel een beetje mee bezig geweest. En ik weet dat we ook dat je bijna een soort bijna doodervaring hebt meegemaakt en zo. Maar ben je er nu meer mee bezig dan de vorige keer dat je hier was?
Nee, maar wel zo wat ik eerder zei, dat ik ontzettend graag bewust wil sterven.
Ja.
Ja. Niet in angst en niet in ik heb niet gedaan wat ik wilde doen.
Nee.
Geen spijt, geen angst, maar het is klaar.
Zie je dat voor je dan? Ik krijg echt zo'n beeld alsof je echt gewoon met je ogen open in de kist gaat liggen en ze bewust dicht doet, bam, dat was het. Of hoe?
Nou ja, als ik kan sterven zonder ziek te zijn en zonder een ongeval en klaar.
Ja.
En geliefden die misschien nabij zijn, ik kan allemaal niet programmeren, maar ja, dat je kan sterven zonder dat je lichaam kapot is.
Ja.
En zonder dat je in het ziekenhuis ligt aan het infuus.
Nou ja,
je kun je allemaal niet regelen. Nee. Maar
jij zegt het nu op een manier. En ik moest denken aan de manier waarop mijn vader het leven verlaten heeft. Verre van ideaal, maar wel heel bewust. Alleen juist wel in het ziekenhuis en heel geforceerd wel het lichaam kapot maken.
Ja.
Namelijk door euthanasie. En ik koester bijna dat moment.
Ja, ja, ja. Maar dat is een heilig moment, hè? Als iemand overgaat.
En dat is, als het gaat
dan
over...
Dan worden zij ook opgevangen. Dus
ja, en als het gaat over een soort bewust... Hè, daarom maak ik er ook baan. Want je zegt, bewust doodgaan met mensen in je omgeving. Ja, dat is natuurlijk gewoon...
Ja.
Ja, dit.
Nee, dat is een moment... Toen ik dat de eerste keer heb meegemaakt met mijn schoonmoeder... Ja, je voelt gewoon de heiligheid van dat moment.
Ja.
Wanneer iemand overgaat.
Ja.
Dat is.
En het is
heel, heel. Heel indrukwekkend.
Ja, maar ook heel waardevol. Ja. En zo werkt het leven niet. Want het leven is doorgaans niet zo gepland. Mensen moeten het zelf weten of ze daar wel geen voorstander van zijn. Ik koester het echt, dat moment. En ik weet, als ik het vergelijk met mijn zus die is overleden. Daar was ik dan natuurlijk niet bij omdat het plotsklaps was. Ja. Ook in het ziekenhuis. Maar dat is, misschien. Ja. Nou ja, ik hoop ook niet dat ik in het ziekenhuis overlijd. Maar als het gaat over met je naaste in je buurt.
Ja, maar dat is natuurlijk waar het over gaat.
Ja.
Dat je alleen sterven, ik wens dat niemand toe.
Nee.
Om alleen te sterven.
Nee.
Tenzij dat je dan echt zo... klaar bent, dat je er niet onder leidt dat je alleen bent.
Nee, precies.
Maar ik denk dat iedereen toch wel geliefden in de buurt wil hebben.
Maar hoe zit dat nu dan in jouw leven? Ja, ik haak een beetje aan op waar we begonnen met jouw vrouw nog daar in Californië.
Ja.
Ben je eenzaam?
Goh, ik heb hier meer relaties dan daar.
Oké.
Maar eenzaamheid, je moet kunnen alleen zijn om niet eenzaam te zijn. En dat kan ik wel. Ik kan goed alleen zijn.
Ja. Wat heel wat anders is dan eenzaamheid.
Dan eenzaam zijn. Maar ik ben wel blij als ik hier ben om vrienden te bezoeken. Ja. En familie van mijn eerste huwelijk, mijn kinderen enzovoort.
Ja.
Dus de voeding van relaties, die heb je wel nodig. Dus ik ben niet een kluizenaar.
Nee.
Maar ik kan wel goed alleen zijn. Ja. Ja.
De vorige keer, ik heb dat nog even teruggeluisterd. Ik stel namelijk altijd de vraag, hoe wil je herinnerd worden? En jij begon daar heel mooi te zeggen, dat ligt eraan. Op verschillende manieren.
Ja.
En toen gaf je alleen een antwoord op de vraag hoe je herinnerd wilde worden als vader zijnde. Vervolgens ging ik daar weer gelijk over, want ik ging vader worden. Dus toen was het einde van het gesprek. Dus ik ga die vraag nog een keer stellen, maar dan even niet als vader zijnde, maar gewoon als Jan Bommeree, de man met zijn wijsheid in boeken, met de cursussen waar hij nog steeds antwoord geeft op de vragen die binnenkomen. Dus als, je wil geen leraar genoemd worden, ben ik achtergekomen. Maar als inspirator, gewoon de bekende Jan Bommeree. Hoe je het bent of keert, dat ben je.
Ja.
Hoe wil je herinnerd worden?
Ja, vanuit het perspectief, je bent er dan zelf niet meer natuurlijk. Maar dat mensen zeggen, ik ben blij dat ik hem gekend heb.
Ja.
Ja, is genoeg.
En oké.
Ja.
Goh, Jan. Dat snap ik.
Maar het is voor iedereen anders, hè, waarom ze er dan blij voor zijn.
Ja.
Het Dus ik zie nu ook al soms online reacties daarover. Dat mensen zeggen, ik ben zo blij dat je in mijn leven gekomen bent en dat soort zaken. Dus daar doe je het voor, hè? Dat je mensen kunt helpen. En ik word, dat is gewoon mijn missie. Dus ik heb laatst een oefening gedaan om mijn waardesysteem op een rij te zetten. En dat staat helemaal bovenaan. Is om te leren en door te geven en mensen te helpen. Dat staat helemaal bovenaan mijn waardesysteem. Het is niet altijd leuk geweest voor mijn kinderen, maar...
Omdat dat op nummer 1 stond.
Ja.
Ja.
Maar ik ben daarvoor op aarde. Dat twijfel ik niet aan.
En ik vind dit al machtig mooier, maar als ik dan toch nog daarop inzoom, wat wil je dan doorgeven?
Nou, vooral om mensen te helpen bij zichzelf te komen. Dat is uiteindelijk het enige wat je kunt doen.
Ja.
Ik zeg heel vaak wat ik zelf geleerd heb van mensen die mij geholpen hebben. Van een leraar die zei, ik kan wijzen, maar jij moet kijken. Ik kan je niet doen kijken. En ik kan je niet doen voelen, maar ik kan wel wijzen, kijk daar eens. Dat is uiteindelijk wat ik vooral doe in mijn cursussen, is te zeggen van kijk daar eens naar.
Ja.
Maar mensen moeten het wel zelf willen doen. En wie daar niet klaar voor is, die kun je ook niet helpen.
Nee. Ja, blijft nog heel veel wijzen, Jan. Als wijze man. Wijze man, leuk. Het was voor mij een soort experiment dit, hè. Ik was gewoon heel blij dat jij, een soort van in de buurt was, maar toch ook weer niet. Ik kan niet wachten op deel 3.
Ja, misschien het najaar, hè, met de herfst.
Ja. En dan... Ja.
Ik kom in ieder geval in juni nog een keer, want ik denk dat ik nu daar een ritueel ga van maken om de mensen die op de cursus zitten een keer fysiek te ontmoeten, één keer per jaar.
Okay.
Dus we hebben dat vorig jaar in juni gedaan. Dat was een heel fijne ervaring.
Ja.
Waarschijnlijk gaan we dat in juni weer doen.
Okay.
Om gewoon eens bij elkaar te komen en sommige mensen maken ook contact online met elkaar.
Tuurlijk,
en, want we hebben ook een groep waar mensen kunnen ervaringen delen en zo. Ja. Dus sommige mensen krijgen daar al contact met elkaar. En die vinden het fijn om dan eens fysiek bij elkaar te zitten.
Zoals wij dat ook fijn vinden. Ja, man. Ja. Helemaal top.
Ja.
Linkjes nogmaals in de beschrijving. En als je nog in contact met Jan zelf wil komen, dan kan dat dus ook op die manier. Ik ben benieuwd hoe je deze hebt ervaren. Ik ga gewoon bij Spotify de vraag stellen. Moet er een deel 3 komen? Ja of ja? maar laat ik zeggen...
Ik zou jou waarom niet.
En in de reacties kan je vast... Ik bedoel, ik vond het toch wel leuk. En een beetje verwarrend, maar ook weer niet. Om de vragen van jullie erin mee te nemen. Dus dank daarvoor. En kom maar alvast door met de nieuwe lading vragen, zou ik zeggen, voor de volgende keer. Dit was Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.